Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Nicky van der Gijp en Broes Stol.
Voetballend is Arsenal de enige ploeg die City kan bijbenen in mijn ogen. Dus ja, ik denk inderdaad dat zij een realistische kans hebben om de Champions League te winnen.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 21 februari 2024. Vandaag kijken we terug op het gelijkspel van PSV gisteren in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Hebben we het over de ruzie van Frenkie de Jong met de Spaanse pers. En blikken we natuurlijk ook weer vooruit op een heerlijk Champions League avondje. En dat doe ik met mijn grote vrienden Broes Stol en Nicky van der Gijp. Ja. Welkom heren.
Ik voel me vereerd om een grote vriend genoemd te worden.
Ja.
Dat nou, voelde wat goed.
Dat het gaat je echt heel veel opleveren in de toekomst.
Zeker. Ja? Zet het op je cv, zou ik zeggen. Goed.
Kijk naar mij.
Kijk naar Broes Stol, wat daarmee is gebeurd. Met wat voor gevoel kijken jullie terug op gisteravond, PSV Dortmund?
Heel goed. Ik denk
een heel goed gevoel.
Ja, een heel goed gevoel. Ik vond PSV echt een hele goede wedstrijd spelen. En als voetballiefhebber kijk ik ook met een heel goed gevoel terug op gisteravond. Het was echt een ontzettend leuke wedstrijd. Het was een flipperkastwedstrijd, een casino-wedstrijd. Ik heb wel 100 termen voorbij zien komen. Maar het vloog alle kanten op en dat is echt, het was echt een avondje genieten, denk ik.
Ja, man. In dit stadium van de Champions League en tegen zo'n tegenstander wel van formaat.
Ja.
We hebben het natuurlijk al heel vaak over gehad dat Dortmund misschien wel een gunstige tegenstander was. Maar het is natuurlijk nog steeds niet niks. En als ik dan zie hoe PSV voetbalt en hoe het durft te voetballen.
Ja, alleen maar dat durven begint natuurlijk ook met de keuze van de trainer.
Zeker.
Door Jerdy Schouten centraal achterin neer te zetten.
Echt nog vol overtuiging gepleit dat hij vast wel voor Ramaljo zou gaan.
Ja,
ja, ik was er ook wel over uit. Zeker met Volkroeg, wat best wel statisch. Ja. Nou ja, die is gisteren echt niet aan de bal geweest.
Nee.
Dan denk ik nog steeds had je best Ramaljo tegenover kunnen stellen. Maar als je kijkt hoe goed PSV heeft gevoetbald, dan is Peter Bos uiteindelijk de reden dat hij de trainer is van PSV.
Zeker.
En niet wij.
Nog niet, wij nog niet.
Nog niet.
En het is grappig, hè, want hij kiest voor Jerdy Schouten. En hij vond ook belangrijk met Sabari en Tilman dat hij ook veel diepte op het middenveld had. Waardoor er heel veel voetbal ook kon ontstaan.
Het zijn wel keuzes hè, die hij maakt. Ik bedoel, we zitten in de achtste finale van de Champions League.
Ja.
Het is niet alsof je... Nou ja, laten we zo zeggen. Zo'n middenveld... Die keuzes worden meestal gemaakt als je tegen Heracles Almelo speelt, met alle respect, toch?
Maar laten we ook eerlijk zijn, ik denk niet dat het... Want vroeger hadden we altijd met Peter Bos dat hij zei, oké, kijk eens hoe aanvallend hij speelt. Zo'n experiment. Mm-hmm. Hij speelde soms wel eens met een halve verdediger uit bij PSV met Heracles, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat hij nu zegt, dit is onze grootste... Als wij een kans willen maken, zeker naar thuis die wel... Dan moeten we op deze manier spelen.
Ik vond het wel heel gevaarlijk. Hij zei na afloop volgens mij ook van dat hij vond dat PSV het middenveld... in hand had. Nou, dat vond ik de eerste helft niet per se het geval. Ik vond dat Sabitzer eigenlijk heel vaak vrij kwam, zeker in de eerste helft. Veerman had het best wel moeilijk om zijn positie te kiezen, zeker met de zwervende mensen om hem heen.
Hij had natuurlijk ook wel een andere taak dan normaal. Ja. Hij was nu wel degene die het meest die controle dat over zich moest houden.
Ja, en het is niet dat hij dat niet kan. Dat kan hij, zeg maar, hij is dat gewend natuurlijk wel te doen. En zelfs tegen Feyenoord kan hij dat misschien. Maar dit is echt wel even wat anders. En ik vond dat PSV het heel moeilijk had. En het is wel mede de reden waar uiteindelijk de goal uitkomt. Dus,
ze hadden het zeker in het begin van de helft van de eerste helft. Hadden ze, kregen ze de druk er ook niet op.
Ja.
Dat is natuurlijk heel lastig op dat moment. Want dan ben je de hele tijd zit je tussen bepaalde gebieden. En dan kom je er ook niet lekker in. Uiteindelijk valt die 0-1... wel op een manier, er gaan wat dingen vooraf wat er niet goed uitziet. Uiteindelijk, ik zei gelijk, ik zat in de kantine te kijken, keeper. Houdbaar.
Ja.
Ik zat dus met Arjen Heerland, oud zaalvoetbalkeeper, nu keepstrainer bij, voor mij, jong of Nederlands elftal onder 17 of onder 18. Die zei, ja, maar je moet niet vergeten wat het hoe die bal wordt van richting wordt veranderd. Wat voor impact dat heeft op
je
een keeper.
Je kan niet inschatten.
Ja.
Nee, dat geloof ik wel. Maar hij stond dusdanig ver al in de hoek. Want Malen was inderdaad, ging natuurlijk buitenom. Die was al best wel ver die hoek in. dat hij had niet, hij hoefde niet opeens van de ene naar de andere hoek te anticiperen.
Nee, maar ik ben wel die curve van de bal en hoe
het
die
is
precies
net
die,
nee, dat, hoe die getoucheerd wordt. Ja.
Nou, ik
geen
denk,
fout van de curve.
Nee, nee. Oké, het is, we kunnen het geen blunder noemen.
Absoluut.
Maar volgens mij zat de Argentijnse bondscoach op de tribune. Als ik de keeper van Argentinië zou willen worden, denk ik dat je deze wel had kunnen pakken.
Mm, ja.
Of vind je het echt dusdanig?
Nee, ja, ik dacht dus het ook wel. Maar als je dan in de herhaling kijkt en je praat met iemand die daadwerkelijk tussen de palen heeft gestaan en hoe een keeper dat ervaart, wat voor een effect dat heeft, ja. kon ik daar wel op inkomen. Want ik vind jullie ook redelijk positief en ik moet zeggen, ik heb een zeer vermakelijke avond gehad. Ik vond wel het verschil bijvoorbeeld van hoe die bal wordt ingeschoten überhaupt en de kansen die PSV kreeg. Want het was
typerend.
Die eerste was die Tillman die werd doorgestuurd door Luc de Jong. Ja. Daarna was het Bakayoko die bij de tweede paal uitkomt. Tillman die vrij kan inkoppen. Alle drie niet op doel.
Nee.
Geen eens op doel, hè?
En ik denk ook dat die 0-1 een beetje karakteristiek is voor Malen ook.
Ja.
Die directheid inderdaad. En dat echt, ja, dat is toch een beetje iets wat inderdaad echt in je karakter zit. En wat er toch een beetje in moet zitten. En dat is denk ik wel waar het aan PSV, niet aan karakter is het niet ontbroken, maar aan het scorend vermogen is gisteren wel, ja, daar heeft het gisteren wel
gelegen. Maar dit zijn toch de prachtige details waar we al jaren over
nee,
praten.
Nee, 100%. Alleen dat je deze kansen creëert en keer op keer tegen elke tegenstander waar je tegen speelt weet te creëren. Ik vind dat echt ontzettend knap van PSV. En ik ben het mee eens van, ja, nu kan je dat dan, je kan deze wedstrijd, dat je deze niet hebt gewonnen, dat kan je best afschrijven aan de, je hebt genoeg kansen gehad. Dus,
ja, maar dus, het had dus zeker koop je niks voor knap straks, want het is inderdaad, ben ik
absoluut
je eens,
niet. Absoluut
je goed voetbalt, alleen wil je een ronde verder komen, kan dit je zeker pijn gaan doen in het tweede duel.
Tuurlijk. Alleen je bent wel ook een plan aan het maken hoe je Dortmund gaat bestrijden, want dat heb je nog niet gedaan. En als je dan in deze wedstrijd, als je ziet dat het zo uitpakt en dat je wel het gelijk krijgt. Ik denk dat dat wel heel veel hoop biedt voor die return. Dat je daar ook weet hoe je Dortmund pijn kan doen.
Hadden ze gescoord zonder het cadeautje wat ze uiteindelijk hebben gekregen?
Je bedoelt strafschop natuurlijk. Ja, weet je. Hij speelt eerst de bal. Dat is een feit.
Nee, daarna raakt hij daar zo. Maar denken jullie dat hij
zo? Ja, ik zo. Ik denk,
het is toch een hele moeilijke vraag.
Ik vind het heel moeilijk, want dat vond ik überhaupt lastig. Zeg maar, Saibari en Tillman waren in alle opzichten eigenlijk de sleutelspelers van die wedstrijd gisteren. Mm-hmm. Want verdedigend was het soms een beetje wankel, waardoor het moeten doorheen kon komen. Aan de bal ontzettend veel diepte en gevaar. Maar ik vond hun keus aan de bal natuurlijk zo ontzettend creatief. Maar ze hebben ook allebei heel veel foute keuzes. Hoeveel mogelijkheden heeft PSV wel niet gehad, die uiteindelijk niet tot kansen hebben geleden. Dat is denk ik waarvoor PSV het pijnlijkste punt lag gisteren. Want ze
alleen dat is ook een beetje bos toch? Van ongelooflijk vaak proberen en daardoor best wel nog wel wat kansen creëren. En dus ja, je kan ook veel meer kiezen voor die veiligheid. Nou, dat heeft hij overduidelijk niet gekozen. Ik vond ook al, wat jij zegt, was ik helemaal mee eens hoor. Van die eerste helft, zeker kreeg je geen vat echt op het middenveld.
Ja.
En dat is natuurlijk de keuze die je maakt met dat middenveld. Hè? Aan de ene kant kan je dan zeggen, ja, het is te aanvallend en daardoor is het soms moeilijk om op dat middenveld te heersen, omdat er ook heel veel duels aan te pas komen. Anderzijds kan je ook zeggen, als je drie van zulke voetballers op het middenveld hebt lopen, dan kan je ook daarmee juist wel de controle krijgen. Dus het is ook gewoon moeilijk. Maar ik vond Saibari en Tillman eigenlijk allebei wel een hele belangrijke rol hebben in het aanvalsspel van PSV. Ja, inderdaad, net op het einde was wel zonde.
Dat is wel een complimentje voor PSV. Wel knap dat Dortmund eigenlijk begon zoals iedereen had verwacht. Ja. Met Maatsen die als controleur ging. En eigenlijk na een kwartier dat al omgooide, omdat het gewoon niet ging. Dat is een groot compliment, man.
Zeker. Mats Hummels was de boosdoener aan de Duitse zijde.
Maar wat?
Kreeg de penalty tegen. Ja, wil je het eerst hebben? Ja,
vonden jullie dit een pingel?
Nou, voor de mensen die het gemist hebben, hij zet een tackle in, wat al een risicovolle operatie is. Zeker op dat moment, waar hij het inzet.
Ja.
Hij raakt de bal, maar hij raakt ook de speler.
Hij raakt hem ook. Ja, hij raakt hem. Ja, nee, ja, dit dat is inderdaad wat je ervan kan maken. En
kijk, ik vind, ik denk dat er heel veel scheidsrechters hem in eerste instantie niet hadden gegeven. En dan had denk ik dat de VAR hem ook niet had omgedraaid.
Dat sowieso, dat denk ik.
En ik snap hem. Ik zal zo de tweet voorlezen van Mats Hummels. Dat vind ik zeer vermakelijk. Ik denk wel dat je het risico neemt op dat moment. Door die tackle daar zo in te zetten.
Dat is ook precies volgens mij wel wat de regels voorschrijven als het naar de VAR gaat. Kijk, de keuze van de scheidsrechter, daar kan je iets van vinden. Ja. Alleen hij neemt wel een dermate risico, ook met een redelijk gestrekt been, dat je diegene raakt. En hij raakt hem ook daadwerkelijk daarna. Maar als het naar de VAR gaat, is het is het geen duidelijke fout van de scheidsrechter. Want het risico wat Hummels neemt om die speler te raken, en hij raakt hem ook daarna, dat is dan genoeg uiteindelijk om hem wel te geven. Ook als je eerst de bal raakt. Dus op het moment dat het naar de VAR ging, is het volgens de officiële regels, is het geen overduidelijke fout van de scheidsrechter. Nee. Dus kan het niet aangepast worden.
Ik vind erg... Kijk,
hoe de regels zijn.
Dat weet ik, maar ergens... Maar? Ik snap het als het echt een harde tackle is. Maar ik vind niet dat Hummels op een dusdanig gevaarlijke manier inkomt. Wel, man. En is het ook op dat moment niet gewoon een voetbalcontact? Noemen ze dat volgens mij in de scheidsrechterswereld?
Ja, maar kijk...
Maar wel met gestrekt been.
Ja.
Ja,
ik vond ook... De scheids, als hij hem in eerste instantie niet geeft, hoor je denk niemand. Alleen als het zo loopt, dan is het volgens de regels is dit het.
Is dit een geval waar je in de herhaling er meer aan gaat twijfelen? Hoe vaker je hem ziet, zeg maar, dat gestrekte been.
Denk
ik. Want ik denk in de eerste oogopslag dat niemand denkt dat de penalty is, toch?
Eens. Jawel. Ja, de scheidsrechter.
De scheidsrechter. Even de scheidsrechter buiten de scheidsrechter. Ja. Wij op tv kijken.
Ik zei penalty, maar de mensen naast me zeiden nooit een penalty. Nee, maar dit hij is meer, penalty. Ik heb super slechte ogen. Ja, ik zie het op een afstandje en ik dacht, dit is een pingel. En toen zei die gasten nee. En toen gingen we kijken en toen zeiden ze mensen, je kan hem geven, je kan hem niet.
Eigenlijk alles wat jij nog gaat zeggen over deze wedstrijd, moet gewoon met korreltjes uitnemen. Omdat je er met -2 naar gekeken hebt.
Ja, inderdaad.
Nou, ik vond het geen strafschop.
Het was geel tegen rood voor mij. Ik wist ook niet wie aan het voetballen waren.
Maar nee, ik vond het echt geen strafschot, dat meen ik echt.
Mats Hummels vond dat trouwens niet, want die dacht, laat ik een half uur na de wedstrijd, zat hij in de kleedkamer en toen dacht hij, dit is weer tijd om iets op X te gooien, maar hij noemde nog steeds Twitter. Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR.
Ik ben er niet zo van als spelers clownpoppetjes en zo in de Instagram-story gaan zetten. Maar zo'n tweet, dat vind ik dan wel weer leuk.
Het is een beetje klein toch? Je maakt Dortmund wel heel klein ten opzichte van Chelsea en Paris.
Ja. Maar het is meer, kijk, wat ik wel... Kijk, en dat vond ik ook wel mooi. Peter Bos zei het na afloop, hè. Je kijkt ook naar reacties van spelers. In ieder geval, daar kijk ik heel vaak naar. Of iets, weet je, of het een overtreding is of er intentie bij zit. Ja. Hij zei, als je daarnaar kijkt, dan weet je dat er eigenlijk niet een penalty kan zijn. Nou, zij waren het er niet mee eens. De VAR heeft er naar gekeken en heeft beoordeeld. Dus dan is het eigenlijk ook klaar. Want kan over door blijven gaan. Mm. En dus ik snap dat je daarna, na die pingel, dat die binnenvalt, dat je dan nog even zegt. Maar dat je na afloop precies, je bent niet uitgeschakeld. Het is gebeurd, je gaat het niet meer terugdraaien.
Nee, Hummels is natuurlijk al altijd uitgesproken.
Wat zeg je?
Hij is gewoon altijd heel erg uitgesproken, ja.
Overigens, nog even over die penalty, hè. Als voetballer, als je daarnaar kijkt, het is zo'n onprettige beweging wat Luc de Jong doet. Ik had dat ook, dat zei ik tegen jou tegen Argentinië op het WK. Toen maakte hij ook die pingel. Ik vind het zo'n onprettige aanloop.
Ik vind het sowieso geen hele goede vaste penaltynemer, toch? Hij heeft er ook best wel wat. Het is zijn laatste periode valt mee, maar daarvoor best wel wat gemist.
Hij heeft één periode gehad.
Maar gewoon, als jullie naar kijken, heb je dat niet? Met die stop vlak voordat hij schiet.
Ja, ik vind dat altijd, wat maakt dat nou uit? Als dat voor hem heel
het
goed
voelt een beetje gemaakt voor jou.
Maar dat is toch niet het argument wat ik nu zeg. Maar het voelt... Of hij dat fijn vindt. Ja, ik mag leiden dat hij het fijn vindt. Maar ik bedoel, voor ons, als je er kijkt hoe ongemakkelijk dat... Als
het voelt een beetje gemaakt. Alsof hij zeg maar op YouTube heeft gezegd, dit is de meest effectieve manier mijn penalty te nemen.
Ik schrok me ook een hoedje tegen Argentinië toen hij dat deed. Weet je, dat je dan... En het werkt tot nu toe. In ieder geval tegen Argentinië werkt het nu. Gisteravond werkt het tegen Dortmund. Maar het voelt altijd dat ik denk, jeetje. Ja, je zit...
Ik vind het ook geen fijn. Ik heb ook ik vind ze ook nooit fantastisch ingeschoten, zijn pingels. Maar goed, zolang ze blijven zitten, is het nooit een discussie. Dus goed, PSV kreeg wel wat het toekwam.
Overigens, na afloop wel prachtig, hè? Ja, in ieder geval jouw favoriete voetbalpraatprogramma bij CBS. Thierry Henry over Donjon Malen.
Mooi man.
Met Donjon Malen.
Ja,
zelfs.
Toch? Ja. Ja, en dan hoe die, dat vind ik ook
met
wel mooi.
En Tilman ook, hè? Ja. Dat is er ook.
Het doet mij altijd wel denken dat... je hebt altijd analisten en dat soort dingen. Maar als op een gegeven moment als je dan deze mensen zo naast elkaar zet... Ik vond het ooit mooi met Louis van Gaal en Hakim Ziyech. Voor mij was wel Bayern uit. Dan krijg je zulke mooie televisie en zo'n mooi gesprek.
Ja, ik vind sowieso dat Thierry Henry, zeg maar, iedereen die met hem gewerkt heeft, met hem gevoetbald heeft, hoeveel ontzag ze nog steeds voor hem hebben en over hoe ze over hem praten. Ja, dan dat is echt prachtig, man. En volgens mij vroegen ze me aan, durf je nog een rondje in de gym te gaan met ze? Zelfs dat betwijfelde die volgens mij.
Maar hij zei eigenlijk over Malen dat de kwaliteit toen Malen bij Arsenal zat, als jong jochie, toen al aanwezig was. Alleen ja, je hebt het wel over de absolute wereldtop toen bij Arsenal.
Ja, en ik denk dat hij toen de perfecte stap heeft gemaakt door naar PSV te gaan.
Ja.
Dus ja, ik denk een mooi compliment kan je niet krijgen. En dan zeker als Henry, die wel genoeg talenten zal hebben gezien daar zeker in de Arsenal-opleiding. Ja. Als die daar nog echt goede herinneringen aan heeft. En wat voor jongen jij was. En ja, dat vind ik, dat is ontzettend knap, toch?
Ja. Mm-hmm. Dan, over 3 weken in Dortmund. Ja, hoe zullen we de kansverhouding? Volgens mij hadden we het hier maandag over. Voor de eerste wedstrijd was het 50-50 een beetje. Hoe schatten we nu in, na het zien van deze eerste wedstrijd?
Ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ik bedoel, ik denk dat Dortmund natuurlijk het thuisvoordeel dan heeft. En dat is, ja, dat hoeven we niet te zeggen. Maar in dat stadion is dat echt overduidelijk, denk ik, het geval. Alleen als ik PSV zie hoeveel kansen die deze wedstrijd creëren. En dat is met een Lozano die compleet uit vorm is. Een Bakayoko slecht, die een matige wedstrijd speelt. Ja. Dan denk ik, nou, volgens mij is er nog best wel perspectief.
Ja, ik dat denk ik ook moet zeggen trouwens. Jij zei net mooi, Albert Manting gisteren weigerde het signal Iduna Park te zeggen. Hij zei elke Westfalenstadion. Dat vond ik sowieso mooi detail. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of Peter Bos het weer aandurft om op deze manier te gaan voetballen in Dortmund. Want dat zou ik echt ontzettend moedig vinden.
En het is ook wel lastig al vooruitkijken, want het is over 3 weken. Je weet helemaal niet wat er de komende weken gaat gebeuren met blessures.
Nee,
en de vorm.
Er komt hier wat terug, er gaat daar, valt er weer wat weg. Nee, inderdaad, je kan daar moeilijk naar kijken. Maar goed, als we het moeten afgaan op het spel van gisteren, denk ik echt dat het heel erg 50-50
PSV
blijft.
PSV mist nu nog Noah Lang, Guus Stil. Ja,
Bella Kotschap komt nog terug. Ja.
Ik ben benieuwd of Boskagli het allemaal volhoudt, want die heeft de afgelopen weken natuurlijk wel wat tikjes gekregen en die is wel, ja, gisteren was die ook weer
zo. Die paas ja, die er overheen legt. Het is echt abnormaal. Echt. Ja, daar is dan van te hopen dat die.
Ja, daarom. Maar het is zo belangrijk voor PSV of hij gaat spelen.
Ja, ja, dat over 3 weken. In ieder geval 1-1 gaan we straks naar Dortmund toe. Inter Atletico, de andere wedstrijd van gisteravond. Een overwinning voor Inter.
Ja, lekker voor Atletico. Ja, fucking Marco Llorente in de spits. Het was allemaal wel echt zo ongelooflijk behoudend. En ik vind dat gewoon onnodig. En dan vind ik Inter, wat nou eigenlijk van oudsher ook niet spetterend imago heeft of zo qua voetbal.
Ja.
Die spelen super direct, creëren heel veel kansen of mogelijkheden. Hebben ook wel zeker instructies gekregen om echt zo snel mogelijk uit te halen bij ballen die terugvallen vanuit de verdediging. Ja. Want dat doen ze echt 80 keer. Krijgen echt heel wat kansen. Lautaro had zijn vizier niet op scherp. Dus ja, echt volledig verdiende overwinning in mijn ogen.
En uiteindelijk denk ik toch dat Simeone als een baby heeft geslapen vanavond. Want die 1-0, prima. En die gaat er gewoon vanuit dat ze...
En maar sliep met ras, denk ik.
Dat denk ik ook. Zeker. Maar die gaat
als je goed wil slapen trouwens.
Ja, alleen als je lekker wil slapen. Maar ik ga ervan uit dat hij het helemaal prima vindt eigenlijk. En dat hij er gewoon vanuit gaat dat zij gewoon gaan winnen.
Er is maar 1 Nederlander in de baas. Dat is wel jammer.
Ja, dat is alleen Dumfries de Vrij inderdaad. Dumfries viel wel in.
Ja, Memphis 90 minuten op de bank. David Klaas 90 minuten op de bank.
Ja,
Steven de Vrij wel gespeeld bij Inter.
Ja, dat is wel heel erg zonde. Maar ik denk eigenlijk dat dit voor Inter niet eens zo'n lekkere uitslag is.
Gaan het zien.
Ik vind het ook wel mooi, zo'n Marco Nautovic toch, die echt over de hele wereld is geweest en al gisteren de winnende maakt.
Je hebt ook het idee dat hij al 3 keer is, zeg maar, 3 keer naar ergens geld ging verdienen.
Ja,
dan weer terugkwam bij opeens een Premier League club of een topclub. Ja. Dan weer wegging en nu opeens, voor mij deed hij al 40. Hij loopt wel richting de eind 30. Maar,
ja, inderdaad.
En dan
hij is 34.
Ja, en dan nog steeds bij een topclub.
Geen
in de
eind 30.
34. Ja. En dan nog steeds bij een topclub in de Champions League spelen.
En dan de winnende. Ja, dat je speelt, maar dan ook gisteren de winnende maken.
Ja, dat is echt.
Daar ook over 3 weken de return in Madrid. Laten we even doorgaan met een andere Spaanse ploeg. Barcelona komt vanavond in actie in de Champions League tegen Napoli. Daar straks meer over. Laat het eerst hebben over onze eigen Frenkie de Jong. Want Frenkie is boos, broers.
Ja, is dat zo?
Nou, ik zag hem gisteren niet heel erg aangenaam voor de camera zitten.
Nou, ik denk wel dat hij, want je doelt nu op de persconferentie natuurlijk, waarin hij wel echt hele duidelijke bewoording had. Ik vond dat bozige wel meevallen. Ik had wel het idee
geïrriteerd.
Ik had wel het idee dat hij daar zat en dacht van, ik ga nu niet de persconferentie afwerken. Ik ga zelf bepalen wat ik wil gaan zeggen en ik heb een duidelijke boodschap.
Maar waarom? Wat in Frenkie de Jong gaat hem helpen hierbij?
Nou ja, blijkbaar voelt hij zich, ook als best wel uithangbord van de club, voelt zich wel geroepen om nu gewoon dingen duidelijk te maken naar buiten toe.
Ja, maar dit gaat toch niet over uithangbord? Dit was persoonlijk. Want hij nam het nu wel echt persoonlijk trouwens. Ja. Wel heel knap hoe hij dit in vloeiend Spaans allemaal eruit gooit. Ja,
de man is slim.
Ja, dat is niet normaal. Maar dit voelde voor mij wel echt persoonlijk. Alsof iemand hem net even iets had verteld van ik ga vandaag even die pers aanpakken. En ik vind dit helemaal niet Frenkie de Jong. Dat meen ik echt. En dat...
Maar ja, maar Nicky, op een gegeven moment is bij iedereen is toch op een gegeven moment de maat.
Maar
voor.
Vertel even, want
waarom vind je dat helemaal niet
maar
Frenkie?
Maar vertel even, want voor de mensen, niet iedereen zal het interview hebben gezien. Waar het voor de mensen, waar het vandaan
komt. Hij heeft gezegd, en ik ben nu bezig met Duolingo, dus ik heb het een beetje verstaan wat hij zei. Dat hij geïrriteerd is over wat de Spaanse media schrijven. Jullie schrijven heel veel dingen die niet waard zijn. Ik snap dat jullie dat doen. Het zijn leugens. Jullie praten veel over mijn contract en mijn salaris. Het zijn veel leugens. Volgens jullie verdien ik 40 miljoen euro per jaar. Dat bedrag klopt totaal niet. Het is zelfs heel ver verwijderd van de realiteit.
Ik vind het wel heel knap dat jij... Zeg maar,
ik kan het niet direct.
Maar ik had het nog
ik moet het wel even dan opschrijven. Ja, maar uiteindelijk kom ik er wel.
Ik had het nog in het Spaans. Jij zegt mij, het deed het in het Spaans in het draaiboek. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja. Maar ik had niet gedacht dat er zo...
Duolingo, 151 dagen strikt. Ja. Maar daarover gesproken, ja, hij is gewoon... Ik denk dat dit een opeenstapeling is. Ja, zo ken je Frenkie de Jong niet.
Nee.
Maar dat komt dat op een gegeven moment bij iedereen is een keer de maat vol.
Maar hier schiet je toch niks mee op?
Nee, maar waarom niet?
Nee, want hij maakt nu toch... Kijk, luister, als wij hier 's ochtends op de redactie zitten... en we zien alle geruchten voorbij komen van elke club... Ja. Dan zitten wij hier de hele ochtend daarover te praten. Als jij met Barcelona in deze situatie zit... Het loopt daar niet. Sterker nog, de zoektocht naar een nieuwe trainer voor fucking FC Barcelona... loopt best wel stroef. Ja. Zijn avontuur daar, sinds hij daarheen is gegaan... is nog niet de droomstap geweest die het had moeten zijn... Dan snap ik wel dat je op een gegeven moment, als er allemaal dingen verschijnen waar je het niet mee eens bent, dat je zelf even duidelijk moet maken dat het niet zo zit. En Frenkie de Jong, als er iemand echt heel goed kan praten, is dat Frenkie de Jong. En blijkbaar praten wij nu hierover, over dat hij duidelijkheid schept, over dat hij zegt hoe het echt zit en hoe het vanuit zijn perspectief is. En niet wat heel veel artikelen die waar mensen lekker op kunnen klikken, wat die zeggen. Dus ik denk wel dat het wel wat helpt. En nou ja, als je wat jij zegt van... Dat hij dat het niet des Frenkies was of misschien een beetje boos oogde. Ik vond het vooral heel duidelijk. En ik dacht van, dat is volgens mij wel heel erg goed als je die duidelijkheid wil scheppen.
Ja. Ik vind het echt heel moeilijk, man. Want mijn probleem is een beetje, die Spaanse kranten gaan niet, omdat Frenkie er nu wat van heeft gezegd, gaan ermee kappen. Die gaan waarschijnlijk alleen nog maar heftiger maken.
Ja, maar kijk, het enige ding is wel, ik denk dat dit meer bereikt, wat Frenkie gisteren heeft gedaan, dan wat zij opschrijven.
Maar ze staan dan ook een beetje voor lultig als ze dat blijven doen.
Alle media... In Nederland, in Spanje, in Europa hebben dit opgepakt. Dus iedereen die een beetje geïnteresseerd is in Barcelona... heeft nu het echte verhaal, in ieder geval het verhaal hoe Frenkie de Jong het ziet, gehoord. Dat hebben ze tot nu toe helemaal niet.
Nee,
want de vorige
maar hij
keer,
zei toch niet zoveel uiteindelijk.
Nee, maar de vorige keer heeft hij dus... Het is niet de eerste keer dat hij reageerde. De vorige keer ook, dat hij weg moest, dat hij salaris in moest. En dat hij... Dat is, bleek ook niet waar te zijn.
Ja.
Dus hij reageert wel vaker. En nu was het iets heftiger. Maar hij reageert wel vaker als voor hem de maat vol is. En ik denk dat dat een goede manier is.
Ja, ik kan me heel goed vinden in wat je zegt.
Dankjewel.
Jij zegt eigenlijk silence treatment. Gewoon ja, maar lekker allemaal laten.
Het is een mens. Ja. Maar Nicky, het is een mens.
Dat snap ik.
Ja. Op een gegeven moment is de maat gewoon vol.
Nee, ja, dat snap ik. Nee.
Oh, ja.
Nou, oké, goed. Dan
nee, maar dit wat jij zegt van het volledig laten. Ja, dat lijkt een andere hele goede optie.
Ja, dat vind ik sterker. Want Marca en Mundo Deportivo, dat zijn een beetje de troepkranten van... Van Spanje, ja, wat kan die het nou interesseren?
Geen interesse om ooit bij Marca te werken. Nee. Denk ik al.
die hebben geen Duolingo gehoord. Maar die gaan toch wel verder schrijven. Want kan hun het interesseren dat mensen nu denken dat ze de waarheid niet spreken? Want iedereen blijft toch die kutgeruchten lezen.
We gaan het meemaken. In ieder geval, het is wel daar wat ik wel heel mooi bij hem vind. Het was altijd zijn droomclub. We kennen allemaal de foto van hem met voor mij zijn eerste vakantie met Mickey naar Barcelona. Dat ze bij het veld zaten. Hij wilde daar altijd spelen. Het is er totaal nog niet uitgekomen. Qua verwachting voor hem. Maar als het aan hem ligt, dan speelt hij de komende jaren nog steeds.
Is het een beetje liefde maakt blind?
Ik denk, kijk, toen hij erheen ging, kijk, hij had ook niet de hele situatie, de financiële situatie kunnen inschatten. Had ook niet het vertrek van Messi toch in kunnen calculeren.
Nee. En het is natuurlijk wel relatief hè, dat die droom het niet is geworden, want hij is wel gewoon speler, vind ik, van Barcelona al een paar jaar.
Maar dat bedoel ik meer een beetje te zeggen. Wij zien het dat voetballers ook gewoon... Het is heel zakelijk naar beslissingen. Waar kan ik meer geld verdienen? En dat. Maar bij hem leeft het al zo lang. Hij zit daar nu eenmaal. Is nog niet van geworden wat het had moeten zijn. Maar hij heeft niet de intentie om weg te gaan. En dat vind ik wel echt mooi. Hij wil daar echt nog blijven.
Dat is inderdaad echt prachtig. Maar je moet wel kijken. Hoeveel jaar hou je dit nog vol? Om bij een club in deze situatie met dit gezeik over je heen... hoe lang wil je dat nog op de hals halen? Maar ja, aan de andere kant, hij kan wel inderdaad zijn droom verwerkelijken door de grote man van Barcelona te gaan worden. Misschien wel op termijn de eerste aanvoerder. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, ik zie Barcelona niet in de eerstkomende paar jaar weer terugkrabbelen.
Alle pijlen zijn gericht op vanavond. Want in de competitie, staan ze.
Die achterstand is te groot.
Ja, op Real en Girona. Ja. Maar nu vanavond uit tegen Napoli. Ik zou niet zeggen dat alle pijlen op de Champions League gericht zijn. Maar je kan het seizoen natuurlijk wel goed maken. Ze zijn natuurlijk niet één van de favorieten Barcelona. Het is wel lekker dat ze dan vanavond een ploeg treffen. Ook wel lastig. Ik hoorde Xavi ook zeggen, we hebben geen idee wat we kunnen verwachten. Er zit nu een interim trainer bij Lazio, Calzona. Ja, hoe die dan de ploeg vanavond voor de dag brengt.
Ja, ik geloof, wij geloven niet zo in dat shock effect, toch? Of wel?
Ja, volgens mij is dat, er is toch een onderzoek gedaan, dat is gruwelijk, van hoe lang een schok effect aanhoudt. Ja, volgens mij is dat anderhalve wedstrijd.
Ja, anderhalve wedstrijd. Zo, dus dan
zou het kunnen.
Dan zou het kunnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Napoli opeens met dit elftal de sterren van de hemel gaat voetballen. Nee,
vooral omdat er is al een keer een wissel geweest, weet je wel. Ja. En dan is een soort, dan kan je wel zien dat er misschien wel een ander probleem is dan dat het per se alleen maar de trainer is. Hoewel de keuzes voor trainers is best wel wat op aan te merken, vindt De Laurentiis zelf ook.
Ja.
Maar dan zie ik daar ook wel een andere oorzaak in. Dat is dat elftal gewoon redelijk loszand is. En dat kampioenschap hun gewoon heel erg, ja, hoe zeg je dat? Dat kampioenschap was misschien wel een ultiem doel. En daarna was het ook gewoon een beetje verzadigd. Is niet echt misschien het goede woord, maar een soort, ja, je hebt naar dat ultieme toegeleefd. En dan daarna kan je het niet meer leveren. Want dat zie je ook bij de beste spelers van Napoli, zie je dat terug. Dus ik denk dat het een klein beetje is. Ja,
en toch denk ik dat het waarschijnlijk wel een hele leuke wedstrijd gaat worden. Want volgens mij kan je tegen Barcelona, die volgens mij de meeste goals tegen in La Liga uit linker rijtje. Dus en Napoli is misschien niet in een hele vaste ploeg, maar die hebben nog steeds ontzettend veel leuke creatieve voetballers. Dus en ik vind het gewoon echt heerlijk om van zo'n lekkere wedstrijd van twee clubs in paniek te gaan genieten. Ja. Waarbij allebei aan de zijlijn waarschijnlijk totale chaos is. En dat is toch gewoon mooi. Gewoon niet zoveel voetballen. Gewoon heel veel, weet je, ouderwets voetbal.
En nog steeds wel fantastische spelers zijn. Want we hebben het over Barcelona in crisis. Maar als je dan kijkt wat er nu op de flanken met Jamal en Vitor Roque ook, die heel veel speelt. Dan zit daar wel. Ja. Het ligt niet per se aan de kwaliteit van de spelers. En van Frenkie kan je altijd genieten. Lewandowski, je kan het hele team opnoemen. Nee, bij Napoli ook. Ja. Het is nog steeds zijn de topspelers. Alleen de clubs, die zijn een beetje organisatorische chaos.
Ja, het loopt niet zo lekker in Napels, niet zo lekker in Barcelona. In Londen loopt het een stuk beter voor Arsenal. Als je ziet dat ze redelijk op stoom nu weer zijn geraakt in de Premier League. Nou, Champions League natuurlijk hadden ze een vrij eenvoudige pool. In ieder geval, ze waren soeverein in de pool. Ik wil niet gelijk zeggen dat het een makkelijk pool was met PSV, Sevilla en Lens. Maar nu in bloedvorm in de Premier League. Laatste 5 wedstrijden gewonnen, 21 goals voor, slechts 2 tegen. We mogen ze vanavond op bezoek bij Porto. Derde in, hoe heet de competitie ook
weer? Primera Liga.
Primera Liga Portuguesa.
Sí.
Zoiets.
Nee, Nos toch?
Oh, Liga Nos, ja. Liga dat Nos. Is hem.
Ja, ja, inderdaad. Primera Liga Nos.
Ja. Ja, ik ben vorig jaar in van de zomer in Estadio Dragao geweest. Daar kan het spoken, kan het je vertellen.
Waar gaat het spoken vanavond?
Daar ben ik bang voor van niet. En dat heeft niet alleen te maken met Porto. Maar dat is vooral hoe gruwelijk het elftal van Arsenal voetbalt.
Ja, vind je dit Arsenal in deze vorm een kans hebben om de Champions League te pakken?
Ja. Ja, ik vind Arsenal oprecht. Naast City, naast Real Madrid, zeg maar, je hebt echt City.
Noem nog even nog 4 ploegen op.
Nee, City. Nee, luister. City is topfavoriet. Ja. En dan heb je daaronder op gelijke hoogte Real Madrid en Arsenal voor mij. En ik denk dat voetballend is Arsenal de enige ploeg die City kan bijbenen in mijn ogen. Dus ja, ik denk inderdaad dat zij een realistische kans hebben om de Champions League te winnen. En
ik hoor het u zeggen.
Ze hebben nu de idee.
Wat zeg jij?
Ja, ik vind dat wel heel moeilijk. Maar ik
zag een klein gegniffeltje.
Nee, helemaal niet. Het lijkt me gewoon wel weer vet. Zeg maar, City en Real, het zou prachtig zijn. Alleen dat zijn natuurlijk finalisten die we vaak hebben gezien als Arsenal, zeg maar. De terugkeer onder Arteta, de terugkeer van Arsenal naar de absolute top, kan bekronen met een Champions League finale. Dat zou gruwelijk zijn. Dus ik zou dit Arsenal heel graag in die finale willen zien staan. Nou ja, ze hebben de gunfactor gewoon bij heel veel mensen. En terecht ook, want ze spelen fantastisch. Ja.
En ze spelen niet alleen fantastisch. Ze hebben ook een elftal waar niet de, zeg maar, City heeft Haaland en De Bruyne. Real Madrid heeft Bellingham en Vinicius, noem het allemaal. Ja. En Arsenal heeft niet die supersterren. En
nee, Saka, juist
omdat
Udegaard,
het zo'n geweldig elftal is, dat heeft gewoon die gunfactor, man. Dus ik hoop echt dat ze ver mogen komen.
Mooi. Morgen blikken we daarop terug in de daily. Morgen natuurlijk ook die day voor Feyenoord. En ik wilde zeggen Ajax, maar voor jullie allebei Feyenoord natuurlijk. Overigens een recordje morgen. Mocht Arne Slot daadwerkelijk op de bank zitten in Rome, dan gaat hij het record delen met Bert van Marwijk als trainer van Feyenoord met de meeste Europese wedstrijden, 36 wedstrijden. En goed nieuws voor Ajax, voor alle Ajax-zieden. Berghuis is in het vliegtuig gestapt richting Noorwegen. De lange vlucht naar Noorwegen, volgens mij over Oslo overstappen. En wellicht kunnen we morgen daar wel zien.
Ik heb nog een luistertipje voor de mensen. Ik heb er gisteren ontzettend van genoten. Ik heb gisteren voor het eerst, ik kende hem niet, de podcast van John Obi Mikel.
Wow, Obi-Wan.
En
jij kent hem wel.
Ja, het was met Hazard. Oh. Echt een super vette podcast. Hazard, je hebt wel wat dingen over hem gehoord nadat hij gestopt is natuurlijk. Maar hij heeft echt alle verhalen van of het nou Mourinho is, echt? Over Zidane, Di Matteo, over elke trainer, alles verteld en over de selecties. Echt, ik heb er echt heerlijk, het was echt superleuk. Dus zeker een kijktipje waar.
Die doen
luistertipje.
We even, ja, die doen we in de link in bio. En voordat we afsluiten, is het een heftig bericht. Bereikte ons gisteren het nare bericht dat Stefan Baars is overleden. 41 jaar is die geworden. En Stefan Baars heeft bij ons stage gelopen tijdens EK Daily in 2016. Op CSW stond er een hele mooie in memoriam. Ja, uit Wilnes. Helaas moeten we veel te vroeg afscheid nemen van Stefan. Veel te vroeg. Talent voor alles. Flamboyant, aanvoerder, fluwelen linker, creatief en ambitieus.
Kennen wij hem ook.
Ja, absoluut. Ik zal eerst even, dan kan jij een mooie anekdote stellen. Hij is voorlopig de enige, nou hij was de eerste, maar ook de enige winnaar van het wereldberoemde spelprogramma van FC Afkikken, So You Think You Can, Stagiair. Waar wij in een spelshow zochten naar stagiair voor EK Daily 2016. Nou, hij won die aflevering. En hij heeft dus 2 maanden bij ons stage gelopen. En daar hebben we nog wel een paar mooie verhalen over.
Ja, Steven was echt allereerst denk ik een fantastische voetballer. Dat was echt niet normaal.
In de jeugd van FC Utrecht gespeeld.
Ja, en stond ook wel bekend om gewoon hoe ze relaxte. Hij nam, als wij allemaal een broodje namen voor de lunch, nam hij even een biefstukje en nam hij even alle krantjes door. Die taak nam hij heel erg serieus. Ja. Helemaal gek op voetbalquizjes. En we zouden deze podcast wel graag met moment van stilte willen afsluiten en hopen dat Stefan ook die rust kan vinden.
Ja, en ook vooral wel zeggen dat deze week is de foto waar we nu mee afsluiten, is ook veel rondgegaan in appgroepen dat hij het enorm naar zijn zin heeft gehad toen tijdens de EK Daily 2016. En wij hadden het ook, we waren enorm geraakt. Gisteren mensen gesproken die in 2016 mee hebben gewerkt aan het programma. En precies wat je zei, het was echt een voetbalromanticus bij ons. En we willen de familie en vrienden natuurlijk heel veel sterkte wensen. En dit was de FC Afkikken Daily van woensdag 21 februari 2024. Graag tot morgen.